Dus, oké, ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over de rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid. Belangrijk, doordat Luther dat naar voren bracht, herontdekte, het stond natuurlijk al lang in de Bijbel, is er een enorme aardschok door heel Europa gegaan, omdat hij toen verkondigde, de rechtvaardigheid is door het geloof. En die willen werken. Dus ik wil eventjes met jullie vanuit het woord laten zien wat dat nou precies inhoudt, de rechtvaardigheid. Sla met mij open, Deuteronomium. Deuteronomium vers, hoofdstuk 32 vers 4. Toch? Mag deze lamp aan?
Ja.
Kom maar. Oké. Deuteronomium 32 vers 4. Want we kunnen natuurlijk, ik heb ook in het woordenboek even gekeken, wat zegt het woordenboek? Ja, rechtvaardig, het in overeenstemming met het recht. Nou, dat zegt het woordenboek dan. Ja, je handelt rechtvaardig. Maar de Bijbel verklaart zichzelf. Dus we kunnen heel goed in het woord zelf gaan kijken, wat zegt het woord dan over? En als je dan in Deuteronomium 32 vers, 3 zegt, want ik zal de naam des Heren uitroepen, geeft onze God grootheid. Oh, sorry, 3. Vers 4. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. Laten we openen in gebed. Vader, we willen u danken voor deze dag van genade. We danken u dat u in ons midden bent, omdat u in ons harten woont. Wij zijn uw tempel en uw gebouw, Vader. En we danken u, Vader, dat u in ons wil wonen, uitsluitend omdat wij geloofd hebben in wat u aan de mensen hebt voorzien, Vader, namelijk dat Christus voor ons zonder gestorven is aan het kruis en is opgestaan. Vader, dan hebben we een heerlijke toekomst. En ik bid ook dat we mogen verlicht worden op dit woord, om te zien hoe u ons hebt gerechtvaardigd. Dat vraag ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.
Amen.
Goed, dan zie je, God is waarheid en is geen onrecht, rechtvaardig en recht is Hij. Hij is de rotssteen en wiens werk volkomen is. Het is allemaal recht, ja. Rechtvaardig. En dat is de definitie, zoals ik het zie in de Bijbel, dat Hij is de standaard. Want de mensen kunnen praten veel over rechtvaardigheid in deze wereld. Maar je ziet, ja, wat is dan, wie bepaalt dan hier wat rechtvaardig en wat recht is? Het zijn allemaal zondaren. Mensen zijn allemaal in zonde geboren. Hun verstand is verduisterd. En ze hebben eigenlijk zo hun eigen theorie. Maar wat is nou rechtvaardigheid? Nou, dan is dit de standaard. God is waarheid. Hij is zelf waarheid. Er is maar één waarheid in deze wereld. En niet twee. Zoals al eens gezegd wordt van, ach, dat is jouw waarheid. En ik heb mijn waarheid. Ja, maar die staan tegenover elkaar. Toch is het allebei waar. Ja, dat kan niet. En zo is er ook geen twee soorten recht. God is waarheid, geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. Niet alleen doet Hij. Hij is rechtvaardig. Hij is liefde. Hij is heilig. Hij is genadig. Hij is het. En daarom handelt Hij ook zo. En kan Hij niet daartegen ingaan. En dat is onze standaard. Nou, dus als we gaan praten over rechtvaardig, dat als God rechtvaardig is, de Bijbel spreekt over ons als onrechtvaardige mensen. Paulus noemt ons, hij zegt over onrechtvaardig, dan noemt hij de zondaars mee, de ongelovigen. Die zijn onrechtvaardig, dus die staan tegenover elkaar. God is rechtvaardig, wij zijn onrechtvaardig. We zijn het, ook al doen wij nog zo goed ons best met allemaal, want wij als onrechtvaardige mensen kunnen hele goede werken doen in de wereld, natuurlijk. We kunnen mensen helpen, we kunnen oude vrouwtjes helpen oversteken en allemaal hele goede dingen doen. En toch voor God zijn wij gewoon, we zijn onrechtvaardig. Voor Hem kan het niet bestaan. Nou goed, een mens moet dus gerechtvaardigd worden. En wie is het die het doet? Wat zegt Romeinen? Het is God die rechtvaardigt. Dat staat, kijk even mee, in Romeinen 8. Wij kunnen onszelf niet rechtvaardigen ten opzichte van God. Dat is heel belangrijk om dat te zien. En dat is natuurlijk de kern waar het om draait. Dat mensen zijn onrechtvaardig en die willen zichzelf rechtvaardigen voor God. Ja? Om van hun schuld af te komen. Dat zie je in alle religies trouwens ook. Maakt helemaal niet uit welke het is. Of het nou christendom is. Of dat het islam is. Of jodendom. Noem maar op. Het is allemaal goede werken doen om die schuld af te kopen. Ja? Om uit die toorn, onder die toorn vandaan te komen. Want God is rechtvaardig, dat weet je. Nou, en dan zie je in Romeinen 8 staan, vers 33, als ik me niet vergis. Ja, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Zie je, er is maar één die hier mensen kan rechtvaardigen, en dat is God. En mensen proberen zichzelf te rechtvaardigen. En dat kan dus niet. Want het is God die het doet. Nou, wij moeten ook gerechtvaardigd worden. Want wij zijn onrechtvaardig. Nou, hoe gaat het dan? Nou, in de Bijbel staan een aantal dingen hoe wij gerechtvaardigd zijn. En er zijn 7 punten. En die ga ik even met jullie doornemen. Ik heb helaas geen bord, anders zou ik het even opschrijven. Maar punt 1 is, hoe worden wij gerechtvaardigd? Ga maar mee en dan zitten we heel veel in Romeinen. En waarom in Romeinen? Romeinen is de eerste leerbrief voor het lichaam van Christus. Hij staat niet voor niks aan het begin. Ja, omdat dat is het eerste wat een gelovige moet weten. De Romeinenbrief gaat over het kruis. En waar is de liefde van God geopenbaard? Nou, dat weten we aan het kruis. Maar waar is de rechtvaardigheid van God geopenbaard? Ook aan het kruis, zie je het? En daar gaat de brief van de Romeinen over. Dat moet u weten. Ja? Hoe wordt het mens gerechtvaardigd? Nou, kijk je met mij in Romeinen 3 vers 24. Hoe worden wij dan gerechtvaardigd? Nou, ik zei het net al. Niet uit onze werken. Dat kan dus niet. Romeinen 3 vers 24 is er heel duidelijk in. Want hij zegt in vers 23. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ziet? Alle mensen hebben gezondigd. Niet één uitgezonderd. Ook die lieve kleine kindertjes. Die hebben allemaal gezondigd. Ze zijn allemaal zondaars. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Ziet u wel, het is er bij ons natuurlijk zo ingestampt. En het is natuurlijk ook zo bij de protestanten. Rechtvaardiging uitsluitend door het geloof. Ja? En het is ook zo. Het is het geloof. Maar er zit meer dan vast. Hier zien we het begin, namelijk uit zijn genade. Want waarom uit zijn genade? Omdat het niet uit onze werk is. Dus God is een genadige God. En hoe kan hij nu genadig zijn, ja, dat we uit zijn genade gerechtvaardigd worden? Nou, dat is heel eenvoudig. Wat is nou precies genade? Genade is eigenlijk alles wat God is. Hoe zeg je het? Alles wat God ons kan geven op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Is het door het kruis wat de Heer Jezus voor ons allemaal heeft gedaan en heeft volbracht. Want hij heeft de wet volbracht. Hij was volmaakt. Hij heeft niks gedaan. Hij heeft niet één keer gezondigd. En hij is aan het kruis geslagen. Ja? Hij was volmaakt en wij niet. En daardoor heeft God hem die straf kunnen geven. Nou, en op basis van dat werk aan het kruis, ja. Want God is natuurlijk barmhartig en liefde. Maar alleen op dat punt kan hij nu zijn genade uitoefenen aan ons. Ja? Dus wij worden uit zijn genade gerechtvaardigd en niet uit zijn werken uitsluitend. Dus dat is de voorwaarde, ja? Niet uit de werken. Het is van God uit. Want God is een God die vergeldt. Hij vergeldt wat goed is en hij vergeldt wat kwaad is. Ja? Maar nu kunnen wij uit zijn genade gerechtvaardigd worden. Door het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis. En dat zien we heel mooi staan. Om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. En Titus 3 vers 7 spreekt er ook even door zijn genade dat de mens gerechtvaardigd is. Nou, dat is natuurlijk, daar begint het mee. Nou, dan krijg je de tweede stap. Hoe kunnen wij dat dan krijgen, die rechtvaardigheid? Ja? Hoe krijgen we dat? Nou, daar is een instrument voor nodig bij de mensen. En dat is nou dat geloof. Dat is nou het geloof. Dat is het instrument of het kanaal waardoor wij het kunnen krijgen, ja? Aannemen, zeg maar. Nou, kijk maar mee in. Ik wil even met jullie eerst naar Hebreeën 11, vers 6. Dan gaan we weer terug naar Romeinen. Het geloof. Hebreeën 11, vers 6. En wij zijn op het ogenblik in Hoofddorp bezig met de lering van de uitverkiezing en de uitverkorenen, de 5 punten van Calvijn voor degenen die er goed bekend mee zijn. En hebben we ook gezien dat het geloof, ja, dat de mens moet geloven en de verantwoordelijkheid ligt bij hem. Heel duidelijk, de Bijbel spreekt er gewoon over. En dan kan je hier in vers 6 ook heel mooi zien. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, zie, die tot God komt, hij is iemand die komt tot God. Die gaat naar hem toe, moet geloven dat hij is. En een beloner is degenen die hem zoeken. Dus hij moet geloven. Ja? En dan nadert hij tot God, hij moet geloven dat hij is. Dus dat moet hij doen, dat is een opdracht. Dus dat kan hij. Dat hij is en wat? Een beloner is van degenen die hem zoeken. Zie? Dat zijn mensen die zoeken God. En dat zijn mensen die geloven dat hij bestaat. En dat ze dan, dat hij gaat geven aan hun wat hij aan hun belooft. Dat is geloof. Ja? Ze geloven, ze moeten het geloven. Nou, dan krijg je wat God in zijn woord tot je zegt. Zie, dat is een instrument. Er staat nog niet bij wat je krijgt. Dat staat hier niet. Het gaat erom hoe je het krijgt. Nou, dat is door jouw geloof. Kijk maar, gaan we mee naar Romeinen 3. Dus de verantwoordelijkheid, dat is het punt van de vrije wil, ligt bij de mens. Kijk maar, Romeinen 3 vers 28. Daar staat het. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werkende wet. Dus het is niet door je werken die je doet van de wet, maar uitsluitend door het geloof. Het zit dus niet in de dingen die je doet, maar hier, tussen je oren. Ja? Nou, als je doorgaat naar 4 vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Wiens geloof is dat? Dat is jouw geloof. Ja? Dat is het instrument. Ja? Waardoor je iets kan pakken, iets kan aannemen. Je gelooft in iets. Maar dat doe je. Ja, je gelooft niet, dat doe je met je geloof. Hier, ja. Die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Hey. Dus zie je dat jouw geloof tot rechtvaardigheid gerekend wordt? Jouw geloof wordt tot rechtvaardigheid gerekend. Er staat niet, jouw werken worden tot rechtvaardigheid gerekend. Maar jouw geloof, ja. En dat gaan we zo meteen ook zien, wat ik daar precies mee bedoel. Maar dan wil ik eerst nog even met jullie naar Romeinen 10. Ik heb een aantal teksten. Dus veel bladeren vandaag, bij mij in ieder geval. Romeinen 10 vers 9. Het woord is geloofs. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Waar geloven wij mee? Met het hart. Zie je dat het van binnen zit? Daar gelooft u mee. Want het hart, dat bent u. Daar gelooft u mee. En wat gelooft u? Ter rechtvaardigheid. Zie je het? Dus het is met het geloof dat jij dat instrument, het kanaal, waardoor jij die rechtvaardigheid kan krijgen. Nou, dan gaan we zo meteen verder zien. Maar je gelooft dus in iets. Ja? Het is mijn geloof. Ik geloof in iets. En dan gaan we natuurlijk zo meteen zien waar we in gaan geloven. Nou, als je bijvoorbeeld naar Abraham kijkt, die gelooft ook in iets. Ja? Wat werd Abraham Abraham's geloof werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Ja, dat weten we. Maar wat geloofde hij dan? Hij geloofde niet wat wij geloven. Maar hij geloofde in ieder geval God op zijn woord. En daar ging het om. Wat God tegen hem zei. Dat zei Hebreeën 11 net eigenlijk ook, ja? Dat je gelooft dat hij is en dan belonen van degene die hem zoeken. God had hem iets gezegd en Abraham accepteerde dat. Nou, en dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Maar hij geloofde niet hetzelfde als waar wij nu door gerechtvaardigd worden. Ja? Maar zie je, maar hij gebruikte wel hetzelfde instrument om het te krijgen. Nou, dan gaan we nu even naar de basis. Het middel. En wat is nou het middel waardoor wij het krijgen? Er is iets voor nodig, ja? En dat is het bloed van de Heer Jezus. Ja? Wij kunnen niet gerechtvaardigd worden, geen mens, vanaf het begin van deze schepping tot en met de allerlaatste mens, zonder het bloed van de Heer Jezus Christus. Ja, dan gaan we weer naar Romeinen natuurlijk. Dus Romeinen 5 vers 9. Romeinen 5 vers 9. Dit is het derde punt, ja. De rechtvaardigheid, ja, verkregen. En het middel is het bloed. Zonder het bloed, geen rechtvaardigheid van de mensen. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd, hoe? Door zijn bloed, ziet u wel? Zullen wij door hem behouden worden van de toorn? En waarom het bloed? Nou, wat heeft God in het Oude Testament gezegd? Leviticus 17, dat de ziel van al het leven is in het bloed. Daarom had hij dus de dieren gegeven om te offeren, dat het bloed hun zonde zou bedekken. Met andere woorden, er was een plaatsvervanger gestorven voor jou. Heel simpel gezegd. Alleen, het was een dier, geen mens. Nou, Romeinen zegt ook heel duidelijk dat
God heeft natuurlijk altijd geweten, het was een symbool voor het ware lam, de Heer Jezus Christus, wat komen zou. En dat zijn bloed, nu, die mensen die toen geloofden, heb je het weer, waar geloofden ze in? Ze geloofden toen in dierenbloed. Dus ze geloofden niet in de Heer Jezus, want die kenden ze niet. Dat wordt ook wel soms geleerd, dat men zegt, ja, dat wisten ze toen, dat wisten ze helemaal niet. Abraham wist helemaal niks over de Heer Jezus. Mozes wist, hij profeteerde wel over profeet, maar hij wist niet Jezus Christus zoals wij hem kennen nu. Normaal wist hij niet. Dus dat bloed, dat was het bloed van dieren en bokken. Nou, daar hadden ze weer verzoening voor een jaar. Vergeven van zonde. Maar als u nu hier in de tuin, als we daar een altaar neerzet en we gaan dieren offeren hier, dan wordt niemand door gerechtvaardigd. Dat is over. Omdat het ware lam is nu gekomen. Zie je? Dus de basis is essentieel. Ja, dat Christus stierf aan het kruis, want dat is het. Dat is het middel waardoor men nu gerechtvaardigd kan worden. Dat moet je geloven. Zie je? Daar moet je in geloven. Want als u gelooft nog in andere offers, zeg maar, net zoals Noach, die ging in de ark. Werd hij ook gered. Maar een ark bouwen in de tuin, wordt u niet gered. Als u nu een lam offert, u mag erin geloven, maar u hebt een geloof wat u niet rechtvaardigt, want u gelooft in iets anders, in iets verkeerds. En dat geeft zich een eeuwig leven. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik geloof ook. Ja, natuurlijk, iedereen gelooft ergens in. Maar heb jij een geloof wat jou het eeuwig leven geeft? Zie je het? Dus je hebt het instrument wel, maar waar je in gelooft, dat helpt je niet. Dan ga je regelrecht met dat geloof, ga je zo de helling. Dus kom je niet ver mee. Nee, het is het bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, nu krijgen we het volgende. En daar gaat het natuurlijk in hoofdzaak om. Waar geloof je? Ja, het is het bloed van de Heer Jezus Christus natuurlijk. Dat is het. Dat is wat God aan ons aanraakt. En dat is het object, zeg maar, of hetgene waarin jij gelooft. Wat jij door middel van jouw geloof kan krijgen. Je rechtvaardigheid. En dat is de rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus. Door zijn gehoorzaamheid. We zien het hier ook in Romeinen heel mooi staan. Romeinen 5 vers 19. Romeinen 5 vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Door de ongehoorzaamheid van die ene mens. Adam. Sinds Adam zijn de mensen in ongehoorzaamheid, zie ik, tot zondaars gesteld geworden. Alzo zullen, bij Adam is het duidelijk, sinds Adam is iedereen tot een zondaar gesteld. Niet zullen, van ja, je bent geboren en op een gegeven moment wijkt hij van het pad af en nou wordt hij tot zondaar gesteld. Nee, sinds Adam is iedereen tot een zondaar gesteld. Iedereen is een zondaar bij zijn geboorte. Maar dat is niet automatisch door de ongehoorzaamheid, wat mensen ook wel eens leren, door de alverzoenis, ja, door de dood en opstaan van de Heer Jezus Christus, is daardoor iedereen gered? Nee. Zo zullen, staat hier, dat is niet automatisch, alleen degene die het aannemen, ook door de gehoorzaamheid van één, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Zie je, het is door de gehoorzaamheid van één. En dat is de Heer Jezus Christus. Het is zijn geloof, waardoor wij nu tot rechtvaardigen gesteld worden. Dus dan moet u even met mij mee naar Galaten 2 vers 16. En dan zien we hoe belangrijk het is dat wij Gods woord de juiste vertaling hebben. Galaten 2 vers 16. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Paulus, dat weten wij. Dat zegt hij vooral tegen de Galaten natuurlijk, die weer onder de wet wilden. Maar jullie weten toch dat je uit de wet niet gerechtvaardigd kon worden? Dat weet je niet. Dus u weet dat uit de werken der wet worden wij niet gerechtvaardigd. En nu staat er niet meer mijn geloof, ja, maar het geloof van Jezus Christus. Niet het geloof in Jezus Christus. Het is, en hij verklaart het verder trouwens. Zo hebben wij, we weten het dus, hè, door het geloof van Jezus Christus. Hij was rechtvaardig. Hij is gehoorzaam geweest tot aan de dood. En hij heeft niet één zonde gedaan. En daardoor heeft God hem tot zonde gemaakt. En wat is er toen gebeurd? Wat zegt 2 Korinthe 5? Hij tot zonde gemaakt en ik zijn rechtvaardigheid. Ja? Zo ben ik gemaakt nu erin. Nou, en dat zie je staan. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Zie je? Je hebt het geloof van Christus. En je hebt het ons geloof in Jezus Christus. En als je andere vertalingen hebt, die maken gewoon door het geloof in Jezus Christus. Ja, maar zo is het niet. Kijk, het is door mijn geloof in hetgeen waar ik in geloof. En dat geeft mij die rechtvaardigheid. En dat beloont God. Ja, want Christus is rechtvaardig. Ik heb dat geloofd en nou geeft hij mij zijn rechtvaardigheid aan mij. Maar denk erom. Ik moet dat wel geloven. En dat zegt Paulus heel duidelijk hier. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Weer het geloof van Christus. En niet uit de werkende wet. Daarom dat uit de werkende wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Ziet u wel heel mooi het verschil staan? Mijn geloof en zijn geloof. Ziet u wel? Dus mijn geloof is het instrument. En omdat ik dat geloofd heb, en waar geloofde ik, dat geeft mij het eeuwig leven, het geloof van Christus. En dan beloont God dat. En zegt, ja, daardoor word jij gerechtvaardigd en reken ik jouw geloof tot rechtvaardigheid. Nou, dan hebben we nog een punt. Hoe worden wij nog meer gerechtvaardigd? Heel belangrijk punt. Want als je het niet gelooft, dan bent u nog steeds in uw zonde. Wat is dat? De opstanding. Want als hij is opgewekt, dan zit hij nog steeds in die zonde, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Ja? Dus kijk met mij in Romeinen 4. Zitten we weer in Romeinen, zie je? Romeinen gaat heel veel over de rechtvaardigheid. Romeinen 4, vers 24. Abraham werd gerechtvaardigd. In vers 22 zie je ook staan, daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Dat moet je een stukje maar eens helemaal in zijn verband lezen. Maar heel simpel komt hier op neer. Hij geloofde God op zijn woord. En hij moest naar een land, daar was hij nog nooit geweest. Hij kende het niet, maar hij ging. En dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Nou, en niet alleen om hem werd het geschreven in vers 23, maar dat hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de dood opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardiging. Ziet u wel, u bent gerechtvaardigd ook omdat de Heer Jezus Christus is opgestaan. Ik zou het willen noemen, dat is het bewijs ervan. Ja? Want in Romeinen 1 vers 4 geloof ik die zegt dat Christus heeft bewezen de Zoon van God te zijn. Hoe? Doordat hij uit de dood is opgestaan. Nou, hij is uit de dood opgestaan. En dat is het bewijs dat hij is rechtvaardig. Er is niet één zonde waar hij niet voor gestorven is. Want dan was hij niet uit de dood opgestaan. Had hij er nog gelegen. Ja? Maar hij is voor alles is hij gestorven. En God heeft hem uit de dood opgewekt. Zonder zonde. En daardoor, door dat te geloven, dus u gelooft niet alleen dat hij stierf voor uw zonde, maar u gelooft, u moet ook in zijn opstanding geloven, anders wordt u niet gerechtvaardigd. Want dat is namelijk het bewijs dat hij rechtvaardig is, maar wij ook. Waarom dan? Waarom is dat dan een bewijs dat ik dan ook gerechtvaardigd ben? Hoezo? Hij is toch opgestaan? Bent u niet opgestaan? Romeinen 6. U bent met hem opgestaan. En dat is zo belangrijk dat wij de doop in zijn dood gaan begrijpen. Romeinen 6. En dat je dat niet gaat versymboliseren met water. Je zit weer in Romeinen 6, gaan we even door. Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Zie je het? Wij zijn met hem gestorven. Hij stierf voor mijn zonde. Ik geloof dat. Opdat gelijkwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem, onze eenheid, onze identificatie, één plant zijn geworden in de gelijkmaking zijns dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Zie, wij zijn met hem opgestaan. Dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. En dan komt het. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Zie je het? Wij zijn met hem gestorven. We zijn vrijgesproken van de zonde. En dan, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij God. En nu voor ons, alzo ook gijlieden, ook jullie, ook wij, ook ik, houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dus de zonde is weg. Ik ben net als Christus opgestaan uit de dood. Ik ben zonder zonde. En voor God besta ik in Christus zonder zonde levend. En daarom is het zo belangrijk dat je weet dat hij is opgestaan. Dat je daarin gelooft. En dat hij nooit meer sterft. Want mijn leven hangt daarvan af. Want als hij zou sterven, sterf ik ook. Maar hij blijft altijd zo. En dat hij is gerechtvaardigd. Hij heeft laten zien dat hij de zoon van God is doordat hij is opgestaan. En dat is het bewijs. Dus door het geloof in zijn dood, maar ook in zijn opstanding, ja, ben ik met hem gestorven en opgestaan. En ben ik dus ook door zijn opstanding gerechtvaardigd. Dat is mijn eenheid, mijn identiteit in hem. Dus zo heb ik die rechtvaardigheid dan ook verkregen. Nou, dan kom ik op het ene laatste punt. En dat is 1 Korinthe 6 vers 1. Dan gaan we naar 1 Korinthe. Dat is al een bijzondere tekst. En dat noem ik dat wij zijn gerechtvaardigd op gezag of in de autoriteit, of hij bevestigt het, hoe het ook zegt, verklaart het dat wij zijn gerechtvaardigd. 1 Korinthe 6 vers 11. Ik weet niet wat zei ik het verkeerd? 1 Korinthe. Hè? Zeg ik 1, oké. 1 Korinthe 6, vers 11. Nou, u weet het, Korinthe, dat was een gemeente, daar was van alles aan de hand. Niet allemaal even zeggen, nou, zo'n gemeente, zo zijn wij in ieder geval niet. Hè? Dan zijn wij toch ver boven. Er was daar van alles aan de hand. En Paulus schrijft daar een aantal dingen over. En ze hadden zelfs rechtszaken tussen de broeders. En dan zegt hij in vers 9, of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Wie zijn dat? Zijn dat de mensen die onrechtvaardig handelen? Ja, de onrechtvaardigen zijn ongelovigen. Die beërven het koninkrijk Gods niet. En dan noemt hij een aantal dingen, maar in vers 11, en dit waart gij, sommigen, maar nu, gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus en door de Geest onze Gods. De drie eenheid Gods. De naam van de Heere Jezus, Jezus Christus. De Geest van onze God. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Daar zijn wij door gerechtvaardigd. Ziet, in zijn naam, in hun autoriteit. Zij verklaren het door zijn Geest. En hoe werkt de Geest van God nu? Gods Geest werkt blablabla, vanuit de lucht zo. En opeens zag ik wat, hoorde ik wat. Of ik begon op een gegeven moment allerlei dingen te doen. Ik word gewoon bestuurd door de Geest. Linksaf, rechtsaf, doe dat. Ja. Computerspelletje. Ja. Druk op de knop, pak je les. Of heb jij geen computerspelletje? Nee? Dat kijk maar aan. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Het is afstandsbediening, ja. Tegenwoordig is alles draadloos. En zo denken gelovigen vaak ook. Wij zijn een soort draadloze, God in een draadloze afstandsbediening erboven. Ja, oké, okay, ik wil wel ja zeggen. Dan zeg ik, oké, okay, dan is dit het. Ja, dit is wat mij bedient. Gods Geest woont in mij. En Gods Geest werkt via zijn woord. En zo sta ik in het leven. En zo wandel ik. En zo weet ik wat God denkt. En zo weet ik ook wat God zegt. Wat hij ook zegt over mij. En daar zie je dat hij zegt in zijn woord, jij bent gerechtvaardigd. Ga maar met mij terug naar Romeinen. Romeinen 8. We zijn in de naam van de drie enige God, zijn wij gerechtvaardigd, verklaard. En Romeinen 8 vers 9 en 10. Doch, hij zegt tegen hun die in het vlees zijn, vers 8, kunnen God niet behagen. Het zijn mensen die ongelovig zijn. Die hebben Gods Geest niet. Dan kunnen ze nog zulke mooie dingen doen, ze kunnen God niet behagen. Ook gaan ze heel leven mooi naar de kerk. Geven ze veel geld. Doen ze allemaal goede werken. Als je in het vlees bent. Onmogelijk. Als wij nog helemaal zo volgens de Bijbel wandelen en handelen. Ja. Echt doen wat Gods woord zegt. En Gods geest woont niet hier. Je bent in het vlees. Behaagt het God niet. Doch, zegt hij. Gij lieden, jullie Romeinen, zijt niet in het vlees. Jullie zijn niet in het vlees. Hoezo niet? Maar in de geest. Zoals de geest Gods in u woont. Zie je? Je bent niet meer in het vlees als de geest van God in je woont. En dat is de vraag. Inderdaad, ben je behouden, zeggen wij, maar woont Gods geest in jou? Dat is het bewijs dat jij gered bent. Dat is ook het bewijs dat je gerechtvaardigd bent. Gods geest komt pas in de wonen in de mens als die, wat wij dat lijstje hebben net al gehad, als je dat heeft geloofd. Komt Gods geest in de wonen en vanaf dat moment ben je rechtvaardig. Gij zijt gerechtvaardigd. Nou, want zo iemand de geest van Christus niet heeft, ziet, die komt hem niet toe. Die zie je ook trouwens de Vader, de Zoon, de Heilige Geest staan. In die tekst. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om wat? Om de gerechtigheid wil. Zie je het? Dus om de gerechtigheid wil, de geest is leven, die woont in mij. Nou, God gaat, doet dat pas als u rechtvaardig bent. Dus wij zijn in de naam van de Godheid rechtvaardig verklaard. Gij zijt gerechtvaardigd. Oké. Dus God spreekt via zijn woord dat wij gerechtvaardigd zijn. Dat is duidelijk. Nee, we hebben nog eentje. Ik heb er nog eentje niet gehad. Wie weet dat? Dat zullen jullie echt nooit zeggen. Wij zijn gerechtvaardigd, zegt de Bijbel. Ik zeg wij. Rechtvaardiging door de werken. Maar het staat niet bij Paulus hoor. Ik heb nu alles bij Paulus. Zie je, Paulus spreekt erover. Worden gerechtvaardigd door het geloof en al die dingen meer. Maar Jacobus spreekt over rechtvaardiging door de werken. En nou komt het erop aan. Hoe ga ik mijn Bijbel lezen? Rechts snijden of scheef snijden? Ik ben voorstander, omdat Gods woord zegt dat we moeten rechts snijden. Ga met mij mee naar Jacobus. Dat is het laatste punt. Jacobus. En daar is natuurlijk, dat wordt altijd gebruikt om het onderuit te halen dat de rechtvaardiging door het geloof alleen is. Maar als u het woord recht snijdt, dan verdwijnen de problemen als sneeuw voor de zon. Want Jacobus is geschreven aan wie? Juist. En zijn wij de 12 stammen? Nee, alhoewel, dat wordt soms ook wel eens geleerd, heb ik begrepen. Urk is, welke stam is Urk, Jan?
Dan.
Ik ben een nieuwe stam. Maar goed, Urk is de stam Dan niet. Urk is gewoon, zijn gewoon heidenen. Ja? Net zo heiden als wij zijn. Ja. Jullie dachten misschien wel, maar helaas. Nee. Maar goed, wij zijn de heidenen in Urk. Die zijn in het lichaam van Christus, ja? Dus het lichaam van Christus is in Urk. Urk is niet het lichaam van Christus. Maar in Urk is wel het lichaam van Christus. Ja? Goed. Maar Jacobus is dus aan de 12 stammen geschreven. En dat begrijpen we. Dan gaat het over het volk Israël. De 12 stammen. De kleine kind. Nou, en dan tegen hun zegt hij in vers 14. Jacobus 2 vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werk niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Nou, wat wij net hebben gezien, zeggen we gelijk 100% ja. Ja, dat geloof kan mij zalig maken als ik de werk niet heb. 100%. Ik word niet aan mijn werken gerechtvaardigd. Dus Jacobus, ja Jacobus, zo zit het. Maar Jacobus zegt, nee, helemaal niet. Want indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gij lieden zou het hun niet geven de noodruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Als er ook het geloof, indien het te werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Nou, wat denken we dan als we dit lezen? Wat zei de Heer Jezus? De bergreden. Ja, geeft de armen en dat soort dingen allemaal. Staat hij de bergreden? Hij haalt de bergreden aan. Dat klopt, de Heer Jezus op aarde. En nu zitten zij in de tijd van de moeilijke tijd. Dit is voor zometeen. Als de antichrist komt. Onder hem leven zij, de gelovigen. En dan krijg je te maken met een geloof dat moet werken. Dan krijg je te maken met mensen wiens geloof ook beproefd gaat worden. volhouden tot het einde. Wie volhoudt tot het einde zal zalig worden. Ja, wij zeggen, mensen zeggen, ja, zie hoor, volhouden hoor, je leven lang, want anders dan... Oh, gelukkig, dan kan aan het eind, ik heb het volgehouden. En dan kan ik zeggen op mijn grafsteen, ik heb het geloof behouden. Ja, maar dat is weer een vermenging, want dat bedoelt Paulus helemaal niet. Hij zegt, geloof de boodschap van genade. Ik heb voor deze waarde ben ik blijven staan, maar niet ik heb mijn eeuwig leven kunnen blijven behouden. En o zo, ik zal tot het einde volhouden, want dan zal ik zalig worden. Wat is voor de zaligheid voor het volk Israël? De redding, dat ze het koninkrijk ingaan. Nou, en in die situatie, daar spreekt Jacobus over. Er is een antichrist aan het regeren. En zullen de mensen geld hebben, zullen ze rijk zijn? De mensen die rijk zijn, dat zijn degenen die de antichrist aannemen. Degene, de gelovige joden die dat niet doen, zeggen die messias, dat is een pseudo-messias. De echte die is 2000 jaar geleden geweest. Dus die krijgt het merkteken niet. Dan heb je niks om te kopen, niks om te eten. Dan zit je met 3 kindertjes, die hebben honger. Ja, en dan? En dan? Ja, die antichrist die kan voor je zorgen hoor. Maar ja, hij is wel de messias, dus je moet hem wel. En anders, dat soort situaties, daar kom je voor te staan. En dan ben je dus afhankelijk, als je niks hebt, van wie ben je dan afhankelijk? Als de grote massa tegenover je staat. En je kan niks kopen, wie kan je dan helpen? Dat zijn de gelovige broeders en zusters. Ja, die gaan elkaar helpen. En dan heb je natuurlijk zeggen, de Joden die zeggen, ja, ik ben een Jood, uiterlijk. Maar het blijkt uiteindelijk uit zijn werken dat hij het niet is. Want die helpt ze niet. Dat doen alleen de gelovigen. En daar spreekt Jacobus heel duidelijk over. Dus als we een stukje verder, ik ga het niet helemaal uitleggen, nog een klein stukje verder. Abraham vers 21. Onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon... Toen hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar. Dat wordt natuurlijk aangehaald. Maar Abraham, wanneer is Abraham zijn geloof? Wanneer werd Abraham zijn geloof nou tot rechtvaardigheid gerekend? Wanneer was dat? Ja, dat was in de tijd, inderdaad, dat God tegen hem zei, ga naar het land. Ja, dat was aan het begin. Maar dit is 40 jaar later, toen hij Isaac ging offeren. Ja, en dat, daar spreekt Jacobus over. Ja, het heeft met een beproeving van je geloof te maken. Ja, volhouden. En dan zie je ook, ziet gij wel dat het geloof medegewerkt heeft met zijn werken. En het geloof volmaakt is geweest uit de werken. Het geloof dat moet volmaakt worden. Jacobus spreekt veel over de beproevingen tijdens de verdrukkingen. En hoe zal het zijn in die tijd? Een gelovige zal de werken doen. En als je ze niet doet, dan ben je geen gelovige. Als jij je broeder en zuster laat borsten voor... De tijden van de antichrist, dat is iemand die zegt een Jood te zijn, maar is het niet. Lees in 1 Johannes maar die test, indien iemand beleidt, zegt dat en dat te zijn, maar dat en dat wandelt niet in het licht en blablabla. Dat is een test. En daar spreekt Jacobus heel duidelijk over. Dus het gaat niet om de beleiders, het gaat niet om de zeggers, maar het gaat om de mensen die het doen. De mensen die het koninkrijk in willen gaan en die de broeders en zusters zullen helpen. Nou, en als ze dat niet doen, die tekst ook in Marcus, ja, zie me nou te binnen. Wie geloofd heeft, aan het eind, en gedoopt zal zijn, ja. Dus wat doet een gelovige? Die doopt zich, laat zich dopen. Maar iemand die niet gelooft, en die misschien zegt, ja, ik geloof wel, maar hij laat zich niet dopen, is dat een gelovige? Dat is dan geen gelovige, snap je? En dat is nou het verschil met nu, dat kunnen wij niet zeggen. Wij kunnen nu niet zeggen, want iemand die zich nu wel laat lopen, dopen, zeggen we, ja, ik zeg niet... Mensen die zich nu wel laten dopen, zeg ik, dat is een ongelovige. Ik zeg wel, hij is ongehoorzaam. Want het is niet voor deze tijd voor vandaag. Maar een gelovige in deze tijd kan zich laten dopen en hij kan zich ook niet laten dopen. Moet hij zelf weten. Gods woord zegt, je bent gedoopt in de dood van zijn zoon. En als hij dan toch zegt, nee, ik wil toch om wat voor reden dan ook, het is alleen niet volgens het woord. Maar hij blijft, het is een gelovige. Snap je? Dus wij kunnen dat nu niet zeggen, maar die tijd is het zeer zeker aan de werken te zien of hij inderdaad... In de kleine kunnis of niet? Nou, dus daar is veel misverstand over. Nou, dus wat ik hiermee wil zeggen. In Genesis tot en met openbaring. Die dingen die we nu gezien hebben. Ja, over de rechtvaardigheid. Die dingen die God heeft gegeven. Zoals het bloed, hè. Dat is de basis. Dat is nog altijd. Adam is ook gerechtvaardigd op basis van het bloed. Ja, niet van die rokken. Dat heeft God toen gedaan. Maar het waren ook dierenvellen. Maar uiteindelijk is het allemaal... Op het moment van het kruis, op Golgotha, dat bloed, dat gaat helemaal terug, heeft een terugwerkende kracht. En het heeft een kracht tot en met nu, tot en met, ja, de laatste mens. Het gaat om het bloed van Jezus. Dus dat blijft vanaf Genesis tot en met Openbaring. Is geen verschil. Het bloed is het bloed van de Heer Jezus. Dat is alle tijden nodig. Tweede is het geloof natuurlijk. En dan hebben we inderdaad een heel nauw geloof. Heel krap. Namelijk dat je benadert God op de manier zoals Hij ons benadert. Namelijk in zijn woord. Je moet geloven dat Hij is. En dan belonen degene die Hem zoeken. Dus we hebben geloof nodig. Ja? En daarbuiten, daar is heel veel mogelijk. Ja? Sommige mensen, ik heb een ruime geloof. Inderdaad, ik kom ook uit de kerk. Het was allemaal heel erg ruim. Heel ruim allemaal. Maar voor mijn schoonvader ben ik zo rechtlijnig. Zo absoluut. En voor meerdere mensen die natuurlijk mensen spreken en die zeggen, nee, dit is Gods woord. Dan zie je, ja, voor hen is het, nou, ben jij bekrompen zeg. Het is maar zo. Ja? Heel nauw, ja, zo is het ook. Want er is ook maar één waarheid. En als ik daar, als God dit tot mij zegt, en ik ga er buiten nog een beetje zo, dan wordt het wel ruimer. Ja, maar de waarheid, nee, het is krap. Het is rechtlijnig, want Gods woord zegt het nou eenmaal. En de rest, dus als ik zo zit, ik zit hier, en wat erbij is, dus dit is het geloof, wat is dit dan? Bijgeloof. Gewoon bijgeloof. Dit is geloof, en wat er buiten komt, ja, dat maak jij er allemaal bij. Dat is bij het geloof, maar niet het geloof. Dus het gaat om het geloof in wat Gods woord tot je zegt. En dat heeft Abraham gedaan, dat heeft Mozes gedaan, dat hebben ze allemaal gedaan. Ja? Alleen, het gaat erom in wat je gelooft. Dus, en dat kom je op het derde punt. Dat het geloof wel in overeenstemming is met wat God tegen jou zegt in de tijd waarin je leeft. En dat is nu de bedenkende genade. Dus wij moeten nu geloven wat het woord zegt. Ik las vanochtend nog in Filippenzen de strijd van het even van. Nou, dat is het laatste stuk, want dat wil ik even. En dan stop ik. Filippenzen. Ik kon een. Oh ja. Ja. Gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. Filippenzen 1 vers 27. Dus het evangelie wat wij nu hebben in onze handen, het evangelie van Gods genade, dat is het geloof. Het geloof van het evangelie. Het bevat een geloof. En het is voor nu in deze tijd het evangelie van Gods genade. En straks, na ons, dan praten we over het koninkrijksevangelie. En dan moeten we opletten, moeten ook zij opletten, dat zij ook het woord recht zijn natuurlijk. Dus de boodschap van nu, voor ons vandaag is, over de rechtvaardigheid, hoe kan ik het krijgen? Nou, dat hebben we nu een aantal dingen gezien. Maar het is geloof dat Christus stierf voor jouw zonde in zijn bloed en dat is opgestaan voor je rechtvaardigheid. En dan ben je gerechtvaardigd. En dan ben je door hem gerechtvaardigd verklaard ook. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag van genade. We danken u dat u zo'n geweldige, liefhebbende God bent. Maar u bent ook een rechtvaardige God. Maar u hebt geen lust in mensen die verloren gaan. U wil dat mensen gered worden. Dat alle mensen zalig worden. En u heeft aan het kruis uw liefde bewezen. Maar ook uw rechtvaardigheid. Want de zonde, u hebt met de zonde afgerekend. En daardoor kunt u genadig zijn. Want u bent een genadige God. Een liefdevolle God. Een God die zonde vergeeft. En die van de mensen houdt, Vader. Vader, dank voor dat offer wat u voor ons gebracht hebt. Waardoor wij nu eeuwig leven hebben. En uw zoon, dat hij zich zo vernederd heeft vernietigd. Aan de mensen gelijk is geworden. En gehoorzaam is geworden. Tot aan de dood van het kruis, Vader. Vader, dat is iets verschrikkelijks geweest wat hij heeft doorgemaakt. Mijn God, waarom hebt gij verlaten, Vader? Maar daarin hebben wij nu de redding. Dat hij dat heeft gedaan voor ons. En daar willen we u voor bedanken. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.
Amen. Amen.